Het woord voor onze overdenking voor dit morgenuur vindt u in de 27e psalm. Psalm 27 en daarvan het 14e vers. Psalm 27 vers 14, daar spreekt het woord des Heren aldus. Wacht op de Heren. Zijt sterk en Hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heren. Tot zover. Zijn wij hierboven kracht in zwakheid. Zo nu en dan kun je opeens voor jezelf geconfronteerd worden met de noden, de behoeften, de zorgen in de gemeente en voor jezelf ook. Je mag wel zeggen dat David hier ook zichzelf toespreekt. Wacht op de Heere. Kun je niet maken, maar in een ogenblik kun je dat soms zien. Alle zorgen. Alle dingen waar we tegenaan kijken, waar we niet overheen en niet door kunnen zien. Je ziet de gebrekkigen, de invaliden, de ouden, die door menigerlei zwakheden geplaagd worden. En niet in het minst dacht ik ook aan onze oude zuster Kroon, die naar het ziekenhuis moet. En terwijl ik over al die dingen zat te denken, werd mijn hart gericht naar het woord wat wij hebben horen voorlezen uit Psalm 27. Als een woord, mogen het zo zijn, door de Heilige Geest, een woord van troost en van bemoediging. Van versterking in het allerheiligste en dierbaar geloof. Om te mogen geloven dat Hij niet begeeft en niet verlaat. Zijn wij ontrouw, Hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Deze psalm, een psalm van David, staat erboven. Opschriften zijn later pas erbij gezet. De een zegt hij is niet, de ander zegt hij is wel van David, maar het doet weinig ter zake. Ook weten wij niet zeker uit welke periode van Davids leven deze psalm dateert. Sommigen denken aan de vervolgingen door Saul. Anderen denken aan de opstand van zijn zoon Absalom. Maar ook dat is niet het allerbelangrijkste. Want de Heere heeft die psalm doen optekenen en doen bewaren tot troost van zijn kerk. Tot aan het einde der dagen. Als we iets zeggen van deze psalm, dan zou je mogen zeggen, wat begint deze psalm toch hoog? In dat vaste vertrouwen dat de Heere zijn licht en zijn heil is. En dat hij mag zeggen, voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht. Voor wie zou ik vervaard zijn? En dan krijg je een opsomming van allerlei dingen. Verder ook in de psalm kun je daar iets van vinden. Er zijn tegenpartijen die tegen hem opstaan, vijanden. Die naderden om hem te verderven, om zijn vlees te eten. Dat betekent om hem te doden en te verdoen van de aarde. En de man spreekt zo klaar en krachtig, zou je zeggen, of schoon mij een leger belegerde. Mijn hart zou niet vrezen. Al brak er een oorlog tegen me uit, ik vertrouw daarop dat God mijn licht en mijn heil is. Dan geeft hij nog iets weer van het verlangen om de Heere te mogen kennen en om in zijn woord te wandelen en de liefelijkheden van zijn tempel te mogen onderzoeken. Hij spreekt zijn blijdschap uit omdat de Heere hem als het ware verbergt in zijn hut, in zijn tent, in de dag van het kwaad. En hoe hij hem verhoogt op een rotssteen. Ja, zegt hij, ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden, boven mijn vijanden. Kennelijk is de man nog omringd van tegenheden en van vijanden die rondom hem zijn. Vijanden die hem belasteren en die hem de dood in zoeken te jagen. Dat is nou de sprake van het allerheiligste en dierbaar geloof. De sprake die niet gebaseerd is op de omstandigheden van het heden, want die zijn benauwend en bedrukkend voor de man. Als je toch zo aan alle kanten omringd bent van vijanden en alle omstandigheden de laatste moed lijken weg te nemen. O, dan is het alleen dat allerheiligst geloof dat zich richt op die God die boven alles verheven is en die alle dingen in zijn goddelijke handen houdt. En in dat geloof heeft de man gesproken. Als de Heere de kracht van mijn leven is, voor wie zou ik vrezen? Voor wie zou ik vervaard zijn? Waarom zou ik verzagen? Wat is dat wonderlijk dat het geloof, door de Heilige Geest gewerkt, vaak dan openbaar komt wanneer alle uitwendige omstandigheden tegen zijn. En wanneer in de uitwendige zin het licht wordt verdrongen door duisternis en door doodschaduwen. Dat dan zo wonderlijk naar boven kan komen en van boven komt. De Heere is mijn licht. Voor wie zou ik vrezen? Maar kort nog even nog enkele dingetjes uit deze psalm voor we de tekst overdenken. Maar dan begint de dichter ook te roepen. Hij roept tot de Heere. Heere, hoor mij toch als ik tot u roep. En wees mij genadig en antwoord mij toch. Verberg uw aangezicht toch niet voor mij. Keer uw knecht niet af in toren. Wat is dat opmerkelijk, geliefde gemeente? Wat is dat opmerkelijk, deze twee zaken in dat ene hart, in die ene mens? Wij hebben vaak een gedachte, ja, een menselijke gedachte, aan geloofshelden. Mensen die zulke helden zijn. En dan vergeten wij dat het juist niet zo is. Het zijn juist de zwakken, de in zichzelf verlorenen, juist de niet-helden, die geloven in die God van alle barmhartigheid, in die ene held die hij heeft verkoren. Het is een misvatting. Als wij denken, die gelovende, Dat is een held die maakt de muilen der leeuwen stil, dicht. Die blust het vuur uit. Die wordt zonder mankeren en zonder klagen in stukken gezaagd. Die overwint koninkrijken. Dan zien we het toch verkeerd. Want het is eigenlijk zo. Die ellendige. Die zwakke. Die moedeloze. Die gelooft uit genade in die God. Die dat doet. Die kan, die wil en zal in nood. Wat is dat toch nodig om dat recht te onderscheiden? Want je kunt zeggen, ja, als ik niet geloof, dan ben ik niks. Maar als ik geloof, dan ben ik... Nee. Nee, als ik geloof, dan is God de overwinnaar. God is de goede herder. Die mij leidt door het dal zelfs van de schaduwen des doods. God is degene die in zwakheid krachten geeft. God is degene die in Christus mijn genade God en Vader is. Voel je dat? Geloof je dat? Hebben wij dat in ons leven ondervonden? Dat eigenlijk het grote geheim is van de zwakke. Niet dat hij door het geloof zo sterk is, maar dat hij gelooft dat God zo sterk is, zo getrouw als sterk, en dat hij het werk voleindigen zal. Want dat maakt wel wat verschil uit, dat voelt u wel aan. Of een mens zelf, in zijn eigen geloof gelovende, steunende op zijn eigen krachten, geloofskrachten, of dat hij door het geloof, hoe klein, hoe wankelmoedig ook, gelooft in die God die de dode levend roept en de dingen die niet zijn alsof ze waren. Nou merk je opeens dat deze man, dat is niet zo'n helden natuur. Zoals wij dat vaak indenken. Maar deze man die wordt van tweeën gedrongen. Heer, ik geloof. Kom me te hulp, mijn ziel, die u verbijt. Want hij vraagt of de Heer hem toch alsjeblieft horen wil. En of de Heer hem genadig wil zijn, dat betekent, ga niet in het gericht met uw knecht, maar bewijs mij uw genade, uw gunst. Die meer sterkt dan de uitgezochtste spijzen. Genade, verschoon mij toch naar uw barmhartigheid. Heere, verberg u alstublieft niet. En wijs mij niet in toren af, want de Heere doet geen onrecht. Als hij zijn aangezicht verbergt. Want zijn het niet onze zonden die een scheiding maken tussen de Heere en tussen onze ziel? Daarom bidt hij of God hem alstublieft niet wil verlaten. Kijk, hier zie je die twee dingen. Ten dagen dat ik zal vrezen, zal ik op de Heere vertrouwen. Hoe kan dat, zou je zeggen? Als je vreest, dan vertrouw je toch niet? Ja, maar zo ligt het nu in het leven van Gods kinderen. Dat vertrouwen worstelt juist midden in de vrezen. Midden in de benauwenis. midden in de verlating somtijds, worstelt dat vertrouwen. Het lijkt wel of ze hand aan hand lopen. Vrees en vertrouwen. Het lijkt wel alsof twee machten tegenover elkaar staan. De macht van Gods almacht en genade. En de macht van de vijanden, van de zonde. De hoge bergen waar we niet overheen kunnen zien. De vijanden, hier ook verspieders genoemd en lasteraars, die tegen hem opstaan, die wrevel uitblazen. Kennelijk wordt hij aan alle kanten ook belogen en belasterd. Je zou ook mogen zeggen, daar komt nog vlees en wereld bij. Ai, help ons toch. En maak ons vrij. En dan roept hij uit, zo ik niet had geloofd. Dat is niet helemaal terecht vertaald. Het betekent precies hetzelfde als, zo ik niet geloofde. Heden. Zo ik niet geloofde. Dat ik het goede des Heren zou zien in het land der levenden. De rest zegt hij niet, dat staat schuin gedrukt, ik ware vergaan. Kun je ook beter weglaten even. Want dat geeft de kracht aan die uitroep. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heren zou zien. Dan was er niks meer. Dan was er niks meer. Dan was er alleen maar wanhopigheid, ellende, verlorenheid, uitzichtloosheid. Dan was er niets meer. Niets meer om te leven. Niets meer om te hopen. Niets om op te wachten. Zo ik niet geloofde. Dat ik toch ondanks alles het goede des Heren zou zien. Hier beneden. Het andere is niet denkbaar. Zo donker, zo duister. En nou zegt hij, wacht op de Heere. Ik heb al gezegd, hij zegt dat tot zichzelf. De Heilige Geest getuigt daarin. En hij wendt zijn ogen ook op alle broeders en zusters. Die in druk en in moeite en zorg zich bevinden. Wachten. Het woord dat hier gebruikt wordt, wordt ook wel weergegeven met het woordje volharding. Lijdzaamheid. Het komt in het Oude en in het Nieuwe Testament voor. In het Griekse Oude Testament, de Septuagint, komt het veel keren voor. Wat is dat eigenlijk? Wachten, wat betekent dat woord eigenlijk? Bij de Grieken, bij de oude Grieken, had het een heel actieve betekenis. Wachten, volharding, lijdzaamheid, dat betekende iets doen. Het betekende eigenlijk, ja, het betekende nooit opgeven. Blijven staan. Je hoofd omhoog. Stand houden in de oorlog. Stand houden op je ziekbed. Stand houden op je sterfbed. Laat de lafaards maar vluchten. Daarom was het bij die oude Grieken een van de meest en hoogst gewaardeerde menselijke deugden. wachten was niet afwachten. Maar wachten was vechten tot het bittere einde toe. Is dat woord nou in de Bijbel gebruikt ook van die betekenis? Nee. Nee, in de Bijbel heeft het wachten, het verwachten, lijdzaamheid, volharding, heeft met iets heel anders te maken. Het wachten in de Bijbel wordt gebruikt van mensen die zelf niet verder kunnen. Mensen die er niet doorheen kunnen kijken. Mensen voor wie de berg te hoog is. Mensen die verliezers zijn. Is dat wachten en verwachten in de Bijbel dan alleen maar passief? Ja, hoe moet ik het zeggen? Juist dat passieve is het actieve. Dat is nou juist de strijd. Dat is nou juist de worsteling van de Heilige Geest. Om die mens die het niet kan en niet vermag. Die mens die je niet doorheen kan zien. Die mens die geen geweer heeft in de strijd. En geen wijsheid heeft om zich op de woelige zee. Uit de woelige zee naar de thuishaven te begeven. Juist in die mens. Werkt de Heilige Geest, de genade van het wachten. Het wachten op de Heer. Hier spreekt het geloof, de gelovige als het ware moed in. En de een spreekt de ander moed in. Zoals zo vele malen in de Bijbel staat. Alle die hem verwachten, zullen niet beschaamd worden. Zij zullen beschaamd worden, die trouwelooselijk handelen. Die in plaats van op hem te wachten, zelf het werk ten uitvoer menen te kunnen brengen. Die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Zij zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Zij zullen lopen en niet moede, wandelen en niet mat worden. De jongelingen met hun eigen krachten zullen gewisselijk vallen. Maar die de Heere verwachten, zullen niet beschaamd worden. Wachten, in Bijbelse zin, is niet zozeer een wachten tot ik de overwinning heb behaald. Is niet een wachten dat ik mijn ziek en sterfbed glorieus versla. Is niet een wachten tot ik als overwinnaar uit de strijd tevoorschijn kom. Maar het is een wachten op de Heere, Jehovah, de ik zal zijn die ik zijn zal. De ik ben. Nader bepaald, die tot zijn ellendige heeft gezegd, ik zal er voor u zijn. Voor u. Ik zal bij u zijn. als het water u dreigt te overstromen, of wanneer het u overstroomt, en wanneer het vuur u zengt, ik zal bij u zijn, Jehovah. Voel je nu dat hier bedoeld wordt die in zichzelf armoedige, bange, bevende schepselen, die geen kracht hebben, geen doorzicht, geen uitzicht. Die ook niet altijd op hetzelfde moment ervaren, de Heere is bij mij, ik zal niet vrezen. Want soms roepen ze, Heere, waarom staat gij van verre? Waarom verbergt gij uw aangezicht ten tijde van benauwdheid? Wacht. Op de Heere betekent niets verwachten van jezelf, niets verwachten van je eigen dapperheid en moed, maar wachten op de Heere, die grote eeuwige God, die uw woning is. Wacht. Omdat zijn eeuwige armen zich uitstrekken onder de ellendigen. Ja, dat is wel heel wat anders dan een deugd van het menselijk leven, menselijk karakter. Het is heel wat anders. Dat is in zwakheid kracht ontvangen. In zwakheid hopen op de Heere, de God van het trouwverbond, die zijn waarheid nimmer zal krenken. Hoe kan dat toch? Hoe kan dat toch bij schepselen, die toch zo diep van God verloren zijn, die niet wilden wachten, maar eigenzinnig tegen Gods gebod hebben overtreden in het paradijs en daarna? Hoe kan dat toch? Je zou zeggen dat is nog wel zo totaal in strijd met onze natuur, met onze rennen en draven. Dat kan, omdat deze man begeerd heeft om de liefelijkheden van Gods huis te mogen onderzoeken. En in de liefelijkheden van dat huis heeft hij gevonden het offer. Mag ik in nieuwtestamentische woorden het zo spreken? Als de liefelijkheid van het huis heeft de zondaar mogen vinden, Jezus Christus en die gekruisigd. Want dat woord wachten, volharding, dat komt ook voor in die tekst, die om de heerlijkheid welke hem was voorgesteld, het kruis heeft gedragen en de schande veracht. Het offer in het Oude Testament afgebeeld, in het Nieuwe Testament vervuld. Dat is de liefelijkheid van de tempel, dat heilig dierbaar evangelie, dat eeuwig blijvende woord. En in dat woord wordt ons getekend, die borg die zijn kruis op zich nam. die de last van de toorn Gods op zich nam. Die lang de Heere in zijn druk heeft verwacht. En wiens verwachtingen werden afgesneden. En toch bleef hij verwachten. Hij wachtte op God, dat die zijn recht zou uitvoeren. Dat die zijn arbeidsloon hem zou geven. Dat die zijn geest zou ontvangen, toen hij riep, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dat die op zijn tijd hem zou doen opstaan uit de doden. Hem verheerlijken. Die Heer Jezus Christus dat offer heeft gewacht en verwacht. Dag en nacht, ik neig het oor daar ik op uw inspraak wacht. Hij is getroffen door het oordeel. Hij is niet weggevlucht van het oordeel. Alle deze dingen moesten geschieden, opdat de schrift vervuld worden en alle gerechtigheid zou worden voldaan. Leidzaam, volhardend, is hij de weg gegaan van kribbe tot kruis, verwachtende alles. Van zijn God en Vader. Het ging door de dood en de hel heen. Er kwam geen antwoord meer van de hemel. Alles zweeg stil. En in zulk een diep lijden bleef hij toch wachten. Verwachten. Volhardend. Op God. Uit dat offer, uit die liefelijkheden in zijn tempel, zegt hier de gelovige en tegelijk de benauwde en benarde, wacht op de Heere. Hij komt, zo hij vertoeft, verbijt hem. Hij zal gewisselijk komen en niet achterblijven. Het schreeuwt tegen alles in. Want vele tirannen zeggen, gij hebt geen heil bij God. Vele zeggen, God zal hem nu niet meer verlossen als wel eer. Geen zegen is hem beschoren. Maar de geest van Christus, van het offer, de geest van de genade, die spoort aan, die bidt met onze geest, wacht op de Heere, zijt sterk. He? Is dat niet in tegenspraak met wat we eerst zeiden? Sterk. Moeten wij dan toch de overwinning behalen? Is het dan toch die deugd waar de Grieken zo trots op waren, om onder alle omstandigheden je eigen te handhaven? Nooit eens een keer te huilen van verdriet. Nooit eens een keer met je hoofd op de tafel te liggen. Is dat het dan toch? Nee. Want het spreekt eigenlijk voor zichzelf. Alleen, je moet het uit je eigen leven weten. Uit het werk van de Heilige Geest weten. Wat het betekent. Zijt sterk, wil niet zeggen, pak een beet, grijp aan, bal je vuisten, recht je rug en noem maar op. Zijt sterk wil zeggen, mijn dochter, zit stil. Want die man zal niet rusten, die God zal niet rusten, tot hij alles heeft volbracht. Zijt sterk wil zeggen, verlaat je plaats niet. Grijp niet naar je eigen kracht en naar je eigen macht. Grijp niet naar de wapens, dat zo voor de hand ligt, weet je wel. Ja, maar wij moeten toch. En wij zullen toch, en wij zijn toch verplicht, en wij dit en wij dat. Nee. Want daar ga je mee te gronden. Daar val je mee omver. Heb ik niet gezien in je leven? Waar je naar eigen wapenen grijpt, naar je eigen mogelijkheden en krachten, daar val je des te harder in de en dieper in de put. Zijt sterk wil dus zeggen, wees niet sterk. Zijt sterk wil dus zeggen, doe maar niets. Want dat is wat, om zo sterk te zijn, dat je niet sterk bent. Om zo sterk te blijven, dat je zegt, nee, ik kan het niet en ik weet het niet. Wij willen immers toch zo graag op onze manier sterk zijn. En dan moeten we een groot geloof en een grote hoop en een groot dit en een groot dat hebben. Dat we ons hoofd ver boven water houden. Maar dat wordt hier niet bedoeld. Hier wordt gewoon bedoeld. Zit je daar te wachten, zondaar, zondares? Worstelen, geloof, vertrouwen, maar ook benauwenis tegen elkaar in. En zit je nu te wachten? Blijf dan op de Heere wachten. Blijf daar maar zitten. Wees niet zo zwak dat je wegloopt. Wees niet zo slap dat je een of ander wapen grijpt. Nee, wees sterk. Blijf op mij betrouwen. Op mij hopen. Blijf het van mij verwachten. In 6 benauwdheden hielp ik uit. In de 7e zal ik je niet verlaten. Zijt sterk. Nee, dat is niet zo sterk als Petrus, weet je wel. Die zei, al werden ze alle aan u geërgerd, ik zal geenszins geërgerd worden. Dat was niet de sterkte die hier bedoeld wordt. Simon, Simon. Eer de haar gekraaid zal hebben, zult ge me 3 maal verloochenen. Zo gaat het met de sterkheid van ons. Maar dit is een begerenswaardige sterkte. Dit is sterk in het zwak zijn. In het bekennen en beleiden voor Gods aangezicht. Ik ben minder dan niet een ijdelheid, Heere. Ik vermag niets. Zijt sterk, wordt het benauwde, gelovige, twijfelende hart toegeroepen. Zijt sterk. Hij zal uw hart versterken. Uw hart, ja, uit je hart zijn de uitgangen des levens. Als je een zwak hart hebt, kun je niet zo erg veel hebben. Een kwaal ook van onze tijd. Dan slaat ons hart eens over, of het slaat op hol. Hoeveel mensen gaan daaronder gebukt, in het natuurlijke leven ook. En in het geestelijke leven ook, ja, ook. Het hart, dat bezwijkt. De kern eigenlijk, van je leven. Van waar alle uitgangen zijn. Het uitgangspunt. Daar staat er hier, zijt sterk. Hou je zwak, blijf zwak die je bent. Hij zal je hart versterken. Hij zal in die sterkte, dat wil zeggen, in die zwakheid, waarin je als een zwakke en hulpeloze voor zijn aangezicht je bevindt, zal hij je versterken in het allerheiligst geloof, in die dierbare Heeren en zaligmaker, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. Ik heb het als meer gezegd, je moet het niet opvatten als oneerbiedigheid. Ik heb altijd zo mooi gevonden dat versje, dat ik wel eens geleerd heb op school. Daar staat, of daar zongen we, ik zal jou wel rijden, langs de rozenrood. Jij moet maar niet schreien. Ik ben immers bij je, ik ben immers groot. Nou ja, dat betekende dat mama erbij was of een groter zusje die daar het kleine kindje rijdt. Voor mij heeft dat versje, dat gewone versje, altijd een geestelijke inhoud gehad. Alsof de Heer zei, ik zal jou wel rijden. Langs de rozenrood, jij moet maar niet schreien. Ik ben immers bij je, ik ben immers groot. Ik ben de schepper van hemel en aarde die niet moede nog mat wordt. Ja. Ja, ook als we in een invalide wagentje zitten. Ik ben immers bij je. Ik ben immers groot. Of op de operatietafel. Of waar dan ook. Welke angst ons hart doet beven. Hij zal uw hart versterken. Daarom zegt hij zo, zijt sterk. Want hij weet wel, als we naar eigen wapens grijpen, naar eigen mogelijkheden en eigen krachten, dan loopt het allemaal verkeerd uit. Maar als we zo sterk zijn, mijn genade is u genoeg, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht, dan wordt het hart ook versterkt. Niet door spijzen, maar door de genade van onze Heere en Zaligmaker. Hoe doet hij dat, dat hart versterken? Door zijn geest en woord. In de kerk, maar ook daarbuiten. Soms haast onmerkbaar ondersteunt hij. Een andere keer krachtdadig, al naar gelang hij nuttig en nodig oordeelt. Maar hij versterkt. En waar hij het hart versterkt, daar gaat, met eerbied gesproken, de invalide wagen op reis naar het zalig oord van Sion. Daar gaat de zieke, de benauwde, de benarde, de aangevochtene. De mens met de hartkwaal en alle zwakte, waar hij het hart versterkt door zijn genade. Daar fluistert zijn stem ons toe, vrees niet, ik ben met u. Daar spreekt hij ons toe, uw hart worden niet ontroerd en wees niet verzaagd. Gij lieden gelooft in God, geloof toch ook in mij. Ook als ik daar hangen zal aan het vervloekte hout, in zulke vreselijke zwakheid, want dat is de sterkte, Godes. Als hij daar genageld hangt aan het hout en er niet meer af kan komen en wil komen. Het zwakke Gods is daar sterker dan de mens. Gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ja, roept hij uit om het te versterken. Om de kerk erin te stijven, ja. Wacht op Jehova. Al grijnst ook de open hel ons aan met al haar duivelen tallen. Eén woord reeds doet hem nederslaan. Eén woord reeds doet hem vallen. Ja, wacht op de Heer. Het is alsof hij zeggen wil, vriend, vriendin, luister toch goed. Want er is een hulp en er is een zekerheid, ja, een eeuwige verlossing. In de Heere Jehovah, de ik ben die ik ben. Zo mogen wij elkander ook toeroepen deze morgen, ja, wacht. Op de Heere. Want hij is geen man dat hij liegen kan, nog een mensenkind dat het hem berouwen zou. Zou hij het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken? Hij is een waarmaker van al zijn woorden, van zijn beloften, die hij zeker vervullen zal op zijn tijd. Hij geeft niet over aan het wild gedierd de ziel van zijn dorpeltuin. Nu dan. Wie het ook is, uiteindelijk, als we het recht zien, zijn we alle gestadig, gedurig in nood. Maar waar het ons bijzonder te na komt, naar ziel of lichaam, of naar ziel en lichaam. Je kunt het niet uit elkaar trekken. U troost in het woord. Ja, wacht op de Heere. Want het betekent hetzelfde als die zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mij niet waardig. Heb dan goede moed. Wacht op de Heere, gij vrome. Is Israël in nood? Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. Zo doe hij ook aan mij. Amen.